En zo komen we toch nog aan psalm 90. Nadat we wat lang zijn blijven hangen in psalm 89. Dat laatste was onder andere zo omdat psalm 89 aan het eind staat officieel van het derde boek der psalmen. Voor de statistiek zeg ik altijd, deel ik u dat mee. Maar het is net iets meer dan statistiek. Psalmen zijn inderdaad verdeeld in 5 boeken van de psalmen. Terwijl de psalmen zelf zijn doorgenummerd. Dus wij merken er dus niks van in onze Bijbels. De aardigheid ervan vind ik in de eerste plaats dat wij dus in de Bijbel toch 70 Bijbelboeken hebben. Waaronder 5 boeken der psalmen. En dus niet 66 Bijbelboeken. Toen mij geleerd werd dat de Bijbel 66 boeken had, heb ik ogenblikkelijk gedacht, zal er misschien hier en daar nog één ontbreken? Hebben we er één gemist? Of zo? Maar met 5 boeken de psalmen ben je ook aan de 70. Dus dan denk ik altijd, dan is de geheim weg. Denk ik dan maar laconiek. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar aan het eind van dit derde boek van de psalmen waren we dus uitgebreid terecht bij dat koningshuis van David. Dat een belangrijke rol speelt uiteraard in de heilsgeschiedenis, omdat het ons uiteindelijk spreekt over de Messias zelf. Bovendien, dit derde boek der psalmen wordt geacht een soort parallel te zijn van, dan wel overeen te komen met het boek Leviticus. Dat is een oude Joodse opvatting eigenlijk, dat de 5 boeken der psalmen zouden moeten gelegd worden, of zouden kunnen gelegd worden naast de 5 boeken van Mozes. Ik heb u wel eens eerder gezegd, geloof ik, dat ik niet zou weten waarom niet, maar waarom wel zou ik ook niet weten. Ik kan er eigenlijk niet zoveel mee. Maar de algemene gedachte is dan, ik geef hem dus gewoon maar door. Algemene gedachte is dan dat het derde boek der psalmen vanaf psalm 73 tot en met 89 ligt naast Leviticus. En in Leviticus wordt gesproken in het algemeen, als je het grof, zo grof mogelijk samenvat, over de heiliging van de mens. Dat wil zeggen de heiliging voor de dienst aan de Heer. En men zegt dat dat ook in psalm 73 tot 89, dat een dominante gedachte is. Ik vind het zo moeilijk om zoiets na te gaan. En ook als we zouden constateren dat het zo is, dan nog, denk ik, maar wat heb je daar dan aan? Dus misschien is het zo. Ik ben niet in staat om dat te beoordelen, zeg ik er dan maar bij. Maar ik vind het wel aardig, ja. Het volgende boek der psalmen begint dus met psalm 90. Zou dus parallel moeten lopen, dus psalm 90 tot en met 106. Het zou parallel moeten lopen ongeveer aan Numeri, het Bijbelboek Numeri, waarin de omzwervingen van Israël worden beschreven, eindigt met de rust in Canaan. Gezegd moet worden dat je dan in psalm 90 tot en met 106 inderdaad wel het een en ander leest over de omzwervingen van Israël, maar van de mens ook in het algemeen, tot aan de rust. De rust is dan het millennium, dat wil zeggen populaire duizendjarig rijk. Ja, en daarna denk ik altijd, maar zou je dat dan ook niet terug kunnen vinden in andere psalmen? En dan wordt het antwoord weer, ja, zeker wel, want we zijn die gedachte ook tegengekomen. Dus ja, ik kan er nooit zo veel mee. Opmerkelijk is trouwens wel dat psalm 90 begint met een gebed van Mozes, de man Gods. Leg dat maar eens naar Numeri, boek Numeri. De geschiedenis van de omzwervingen van Israël door de woestijn enzovoort. Ja, daar kun je toch wel enige connectie mee voorstellen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Traditioneel en orthodox wordt de psalm dus beschouwd als de oudste psalm. Want dat is wel een erg vroeg op Psalm dan. Toen bestond Israël als volk nog niet eigenlijk. Of het ontstond toen, het werd toen geboren. En dan schrijft Mozes een psalm, dan is dat de oudste psalm. Bovendien beschouwt men abusievelijk Mozes als de oudste bijbelschrijver. En dus is dit logischerwijze de oudste psalm, als het een psalm van Mozes is. Ik zei abusievelijk, omdat ik niet ontken dat die vijf boeken, de eerste vijf boeken van de Bijbel, bij ons terechtgekomen zijn via Mozes. Maar ik geloof niet dat Genesis door Mozes geschreven is. En daar is een goede reden voor. De reden is dat de diverse delen van Genesis gewoon ondertekend worden door degenen die het geschreven hebben. Dus ja, ik zag dat we daar Wim de Goeie heeft daar een boekje over uitgegeven nog. Hè. Ontdekkingen in Genesis, daar komen we wel op. Wise man dus. Wise man. Een archeoloog. Of dit de oudste psalm is? Nou ja, als psalm 88 en 89 geschreven zijn door de zonen van Zera, dat wil zeggen geschreven zijn door twee kleinzonen van Juda, dan staat het nog te bezien of psalm 90 de oudste psalm is. Want psalm 88 en 89 zijn dan goede alternatieven. En dat is misschien ook wel de reden waarom ze hier naast elkaar staan. En daarna hebben we psalm 90. Die grijpt daar toch wel bij aan. De algemene strekking staat boven de psalm. Namelijk Gods eeuwigheid tegenover, want zo lees ik dat dan maar, tegenover de vergankelijkheid van de mens. Dat is een terugkerend thema in de Bijbel. God blijft altijd, maar die mens die is maar even hier, hè. Men zegt, hier zijn wij nog maar een heel even. Maar het was ook maar heel even, alles bij elkaar. Hè. Mens komt en gaat. Men leest in Prediker hoofdstuk 1. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Of wat het maar was, of andersom. En de aarde blijft bestaan. Dat heet bij gelegenheid eeuwige heuvelen trouwens. Maar dat lezen we zo in de psalm. Die aarde blijft maar bestaan. En dat is weer een beeld van, die eeuwige heuvelen zijn weer een beeld van God zelf. Die was er altijd al. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wij mensen komen op het toneel. En hebben een grote mond tegen God die het verkeerd gedaan zou hebben. En daarna verdwijnen wij weer. En komt de volgende generatie, die doet dat dan weer over. En dat blijft dan maar zo. Ik vind het komisch. En dat is het ook, als je er flink afstand van kunt nemen, dan ziet het er heel komisch uit, ja. Een gebed van Mozes, de man Gods, heet het bovendien. Een man van God, wat het precies betekent is moeilijk te zeggen. Het betekent in ieder geval dat het gaat over iemand die door God gebruikt werd. En in het algemeen, in veruit de meeste gevallen, wordt de titel man Gods gegeven aan wat we een profeet noemen. En dat Mozes een profeet was, ja, dat lijkt me duidelijk. Alleen het wordt hier nog een keer met grote nadruk erbij gezegd. Natuurlijk, Mozes heette profeet. En bovendien werd gezegd dat God ooit een profeet zou zenden als Mozes. En dan gaat het over Christus, de Messias. En vandaar dat aan hem gevraagd werd, zijt gij de profeet? Aan de Heer Jezus, door de Samaritaanse vrouw. Waarna de vraag is, welke profeet? En het antwoord is, die als Mozes. Mozes is dus die profeet. Niet alleen doordat God door hem werkte, maar in het bijzonder ook via zijn leven en zijn bediening. Want hij is de grote middelaar geworden van het oude verbond. Zodanig dat dat verbond wordt aangeduid met zijn naam. Mozes heeft hij gezegd. Alsof hij de schuld van alles was. Mozes heeft hij gezegd. Maar daarmee met zijn naam wordt het hele oude verbond aangeduid. Om die reden wordt van oudsher trouwens het nieuwe verbond in klassieke theologische kringen aangeduid als het Messiaanse verbond. In de zin van het verbond van Christus tegenover het verbond van Mozes. En waarom ook niet? Niet dat het meteen een Bijbelse uitdrukking is, maar de uitdrukking nieuw verbond is zo Bijbels nou ook weer niet, hoor. Ik bedoel, die komt wel een paar keer voor. Maar dat is ook alleen maar in relatie tot het oude, zal ik maar zeggen. Hoe dan ook, een gebed van Mozes, de man Gods. Alsof erbij staat, denk erom, het is wel een profeet. Ik ben er toch wel blij mee met die toevoeging. Want als iemand als Salomo dan wel de prediker, u weet wel, van het Bijbelboek, als die negatieve uitspraken doet over de mensheid, dan zegt men van hem, en dat is zelfs in orthodoxe kringen, misschien wel juist in orthodoxe kringen, maar dat weet ik niet zeker, dan zegt men van hem, ja, de man was een chagrijn geworden. Was cynisch geworden, maar neerslachtig. Hij zat in een dip die wat lang duurde. Dat was aan het eind van zijn leven. En nou geef ik toe dat als je 1000 vrouwen hebt, dan kan ik me dat... Nou ja, laat me zitten. Maar het was het eind van het leven. En dat kwam dan omdat hij zich ook bezig hield met afgoderij enzovoort. En dan raak je zo in de versukkeling of zoiets. Dan kan je zien, want nee, in Calvinistische kringen zeggen ze, dan kan je zien wat er van een mens wordt. Als je de Heer niet serieus neemt, of als je niet trouw zondags naar de kerk gaat, of wat het maar was ook alweer. Of als je viest op zondag, dan, als je dat doet, dan word je net als die prediker. Zo chagrijnig en neerslachtig en pessimistisch en wat het maar was. Hè. Dat is goed voor de blues, broer. Maar ja, toen maar weer. Maar dus zo kun je dan de prediker wegredeneren, maar dan zit je altijd nog met Psalm 90. En er staat precies hetzelfde in essentie. De mens is hier maar heel even, hij is nauwelijks een gedachte en dan verdwijnt hij weer. En wat voor goed zit er eigenlijk in het menselijk bestaan? En bovendien wordt ook gesuggereerd dat een mens wijs wordt naarmate hij beseft dat hij hier maar heel even is. Want dat maakt hem in ieder geval wat minder hoogmoedig, zeg ik dan met een understatement. Maar, en als ik u dit verhaal heb verteld en ik had u gevraagd waar staat het in de Bijbel, had u waarschijnlijk gezegd, hopelijk, prediken. En dan met moeite misschien ook nog Psalm 90, schat ik zo in. Maar dikwijls wordt daar niet aan gedacht, maar dat is Psalm 90. De vergankelijkheid van de mens, hetgeen hem dwingt tot nederigheid. Dat zou tenminste wel zo wijs wezen, is het idee. Nou ja, wij lezen in de aanhef: Heere, gij zijt ons geweest en toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat is op zijn minst een doorverwijzing naar het begin van Psalm 91... Namelijk, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. En hier in Psalm 90 blijft het kort met, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat ik meteen doorverwijs, is omdat weliswaar Psalm 90 de reputatie heeft van nogal negatief te zijn over het leven van de mens. Het neemt niet weg dat Psalm 91 zonder aanhef, zonder introductie, zonder niks, zomaar met de deur in huis valt. En als het ware Psalm 90 vers 1 aanhaalt en uitbreidt. En daarna komt er toch een heel positief verhaal. Gods bescherming tegen gevaar, staat er dan laconiek boven. En inderdaad, daar gaat het over. Dat is een wat positieve verhaal. Waarschijnlijk is het zo, en dat is traditioneel ook geaccepteerd. Waarschijnlijk is het zo dat Psalm 90 en 91 gewoon bij elkaar horen. En dat Psalm 91 van dezelfde schrijver is als Psalm 90, namelijk van Mozes. Sterker nog, men suggereert zelfs dat het eigenlijk gewoon één psalm is. Zij het dan in twee delen. Een tamelijk negatief en daarna een tamelijk positief gedeelte. Waarom ook niet? Ik zal u nog zo'n voorbeeld noemen. Wij zitten sinds enige tijd ook opgezadeld met een primo Jesaja en een deutero Jesaja. Zeg maar Jesaja met het rugnummer 1 en daarna een Jesaja met het rugnummer 2. En toen moest er nog iemand promoveren. Die heeft toen een trito Jesaja uitgevonden. Nog een derde. Want zegt men, we blijven even bij die twee gemakshalve. Want zegt men, dat tweede deel van Jesaja, dat is van veel positievere aard, aan op een andere sfeer dan het eerste deel. En het eerste deel is tot en met hoofdstuk 39. En dat is allemaal dood en verderf en verdoemenis, ja. Oordelen over van alles en nog wat. Over Israël, maar ook over nog een heleboel andere volkeren enzovoort. En dan ben je in hoofdstuk 40 en dan begint het ineens met troost, troost mijn volk. In de aankondiging van de stem des roependen in de woestijn, wat het ook wezen mogen. De aankondiging van evangelisatie, boodschapper van goede tijding en wat het maar was allemaal. En aan dat hoofdstuk en wat er verder volgt, dus 40 tot en met 66, heeft Jesaja zijn reputatie te danken van evangelist onder de profeten. Maar dat berust echt niet op hoofdstuk 1 tot en met 39. Het is hoofdstuk 40 en de rest. En men zegt dat moet door een ander geschreven zijn, want het is een andere stijl enzovoort. En een andere inhoud ook. En dan begin ik altijd te grijnzen. Want ik herinner mij dat ik tot mijn eigen noodlot zo'n beetje halverwege de Mulo de boeken begon te lezen van Godfried Bomans. En toen we daarna nog eens zelf wat moesten schrijven, dat heette opstellen, toen schreef ik ineens heel anders dan daarvoor. Zo anders dat ik sindsdien geloof ik nog maar één keer een cijfer gehad heb voor zo'n opstel. Daarna kreeg ik er niet eens meer een cijfer voor. En examen Nederlands, eindexamen Nederlands, heb ik een 6 gehaald. Dat was nog lager dan mijn Frans. En ik, dat is belachelijk. Dat is gewoon belachelijk. Maar de rest van mijn leven moet ik het ermee doen. Met een 6 voor Nederlands, dus volstrekt bespottelijk. En mijn respect voor het onderwijssysteem was al niet zo groot. En met die cijferlijst al helemaal niet meer. Dus definitief gebeurd. Maar daar ging het niet om. Het ging om dat je van de ene dag op de andere kun je stijl veranderen. Afgezien daarvan, het toenemende jaren brengt ook een andere levensbeschouwing met zich mee en ook een andere stijl van leven en dus ook een andere stijl van schrijven. Dat mag je tenminste wel hopen, dat er enige ontwikkeling in zit. Hè? Ja. Nou ja. En dan te zeggen, het moet een ander geweest zijn. Zeggen, ja, een andere Jesaja, prima. Hij is veranderd in de loop der tijd, denk ik. Maar qua inhoud zeg ik, nou ja, dat maakt niks uit. Hij heeft alleen een ander onderwerp genomen. Hij niet, maar naar de mens. Als je dan naar de mens redeneert, en dat doet men tegenwoordig, oké, het was een ander onderwerp. Dan komt vanzelf, denk ik ook, een andere manier van schrijven uit. Dus ja, daarna gooi ik alles gewoon weg. Hoezo andere stijl van schrijven? Dat maakt me niks uit. Als het woord van God is, is het het woord van God. En als er staat dat het van Jesaja is, dan is het van Jesaja. En als er van Genesis zou staan dat het van Mozes was, zou ik zeggen het is van Mozes. Maar de hele Bijbel noemt Genesis niet van Mozes. Het is nergens te vinden. Daar heeft men ervan gemaakt. Dus daar laat ik het maar weer bij. Maar ik heb het idee dus, en ik niet alleen, dat Psalm 90 en 91 eigenlijk gewoon bij elkaar hoort. Maar dat het onderverdeeld is in, dat het 2 nummers gekregen heeft, waarom ook niet. Maar dat het eigenlijk bij elkaar hoort. Het ene spreekt over de vergankelijkheid van de mens, die trouwens bidt tot de Heer om sterkte en wat het allemaal maar was. En Psalm 91 spreekt dan over die kracht en die sterkte die de Heer daadwerkelijk geven zal. Onder zekere condities. Want daar gaat het dan over. Dat wil zeggen, als je ze bij elkaar optelt, 90 en 91, kan je niet eens meer zeggen dat het zo negatief is. Maar wat mij betreft, ik vind Psalm 90 ook niet negatief. Maar dat is misschien omdat ik met de Bijbel ben grootgebracht. Dat zou kunnen. Maar ik vind het helemaal niet negatief. Ja, dat weet ik, ja. Ja. En bij begrafenissen ook nog wel, hoor. Althans, als iemand boven de 80 was toen hij overleed. Als je daaronder is, dan doe je dat niet. Maar, zeg maar. Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat kan in ieder geval al slaan op de aartsvaders. Ik bedoel die van Abraham, Isaac, Jacob. Daar heb je die generaties. En dan die zonen van Jacob enzovoort. Totdat je in Egypte bent. En daarna krijg je de uittocht uit Egypte weer. Een poosje later. Dus dat kan heel goed dat het daarop slaat. Hè? Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. En dan 90 vers 2. Eer de bergen geboren waren. Dat wist u niet, hè, dat bergen zoogdieren waren. Eer de bergen geboren waren. Ik vind hem wel leuk. He, want het is namelijk helemaal goed vertaald, hoor. De idee is namelijk dat God die bergen heeft voortgebracht. Yalat is het gewone woord voor kinderen voortbrengen. En ook voor een kind trouwens. Dat wat geboren is. En het baren zelf enzovoorts. Dat brengt ons soms in problemen, omdat er hier staat, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Je komt nog net onder het probleem uit wat je in Petrus wel hebt, waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Hetgeen suggereert dat God onze moeder is, onze hemelse moeder, want hij heeft ons gebaard. En dat staat ook in Jacobus. Door zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En in nieuwere vertalingen wordt dat dus omzeild. Hij heeft ons geboren doen worden, staat er dan. En dan krijg je helemaal zo'n constructie waarbij je helemaal vragen gaat stellen natuurlijk. Als je van de bloemetjes en de bijtjes weet, dan ga je daar vragen van hoe zit dat dan, hè? Hoe heeft hij dat dan gedaan? Maar de fout zit bij ons dat wij dat woord baren alleen toepassen voor in verband met de moeder, de kraamvrouw en wat het maar was. Maar het is het gewone woord voor het genereren van nageslacht. En dus wordt het inderdaad ook eventueel op een man van toepassing gebracht en op God al helemaal. Hier, en zoals ik zei, in ieder geval in die twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, 1 Petrus 1 vers 4 was het, en de andere is Jacobus 2 of zoiets, wat het maar was, of Jacobus 1, waar dat staat. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, omdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn schepselen, enzovoorts. Dat kan dus heel goed. Dat vind ik dus niet het moeilijke van het vers. Het interessante van het vers is dat gesuggereerd wordt dat de schepping dus door God zelf is voortgebracht. In de zin van dat die schepping als het ware uit hem is voortgebracht. Namelijk uit hem geboren is. Die is wel van belang, al wilde ik daar ook niet uitgebreid op ingaan. Maar het idee is namelijk dat je niet hebt aan de ene kant de schepper en de schepping en die hebben nou niks meer met elkaar van doen. Of de schepper heeft iets creatiefs, de creator heeft iets creatiefs gedaan, gefreubeld, aangeappeld kan ik toch niet zeggen, nee. De schepper heeft iets gemaakt, gefiguurzaagd, ik bedoel iets. Nee, ik bedoel duidelijk te zeggen, dat is dus buiten hem om. Hij maakt iets. Desnoods, hij had daar een idee over en hij boetseert, kan wel. Hè? Hij boetseert, dat is per slot een van de woorden die in de Bijbel gebruikt wordt daarvoor. Hij maakt zoiets en dat is het dan. Maar daarmee staat het vanaf het begin toch los van hem. Maar de Bijbelse gedachtegang die hier onder andere naar voren komt, is dat de schepping een emanatie is van de Godheid. Hoe zeg je zoiets in fatsoenlijk Nederlands? Oh, dit was fatsoenlijk. Hoe zeg je dat in onfatsoenlijk Nederlands dan? Een uitdrukking is van het wezen van de godheid. Iets wat van zijn wezen uitging. Dat is het ideaal trouwens van iedereen die creatief bezig is, trouwens. Namelijk dat de kunstenaar, de bouwmeester, zich vereenzelvigt met wat hij gemaakt heeft. Als iets van zichzelf. Kortom, de schepping is zijn kindje. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen, vrees ik. Bij andere gelegenheid heet het dat wordt de schepping beschreven als zijn kleed. Ik was even op zoek, geloof dat het Psalm 104 was, maar ik zal er wel weer naast zitten. Dat wil zeggen, daar heb je God en zijn buitenkant, dat is emanatie. Dus wat hem omgeeft, wat van hem zichtbaar is, dat is zijn kleed. Hij draagt het, maar het hoort wel bij hem. En van dat kleed wordt dan gezegd, het is verouderd. Dan wel versleten, in gewoon Nederlands. Is verouderd, versleten. En daarom moet het vervangen worden. En nog een andere term is, zijn kleed is bevuild, verontreinigd. En daarom moet het of gereinigd worden, of vervangen worden door een rein kleed. En dat is de beeldspraak die in de Bijbel gebruikt wordt. Dat wil zeggen, de wereld is niet maar een speeltje van hem, maar het is... Of een stuk gereedschap. Maar het hoort bij wie hij is. En dus gaat het hem ook persoonlijk aan wat ermee aan de hand is. En dat in het verlengde daarvan ligt weer, ik zeg het ook altijd op dezelfde manier, in het verlengde daarvan ligt weer dat het zondeprobleem, wat zo nadrukkelijk in heel de Bijbelse geschiedenis naar voren komt, Gods eigen probleem is. Niet zozeer, niet omdat hij het veroorzaakt heeft, maar daarom is het zijn probleem wel. Ik bedoel, als je, hoe zeg je nou zoiets? Toen kwam ik laatst tegen iemand tegen, oh ja, die liep mank en die had een ijzeren pen in zijn bovenbenen, weet ik veel, want hij fietste door, niet heel veel, Baarn was het. En dan gaat een autoportier open en hij knalt hem met de fiets tegenaan, valt op straat, breekt het been ongelukkig enzovoorts. En dan loopt hij mank en met een kruk en weet je veel wat. Dat is zijn probleem. Maar hij heeft het niet veroorzaakt. Maar het is wel zijn probleem en hij zal het moeten oplossen. Op een of andere wijze en moeten ondergaan enzovoorts. En dat is dat zondeprobleem wat we uit de Bijbel kennen. Ik neem aan dat u begrijpt dat dat een probleem is. Dat God zelf dat probleem oplost. En wat het voor zover het ons probleem is, wel, hij lost het op, ook voor ons, alleen op zijn condities. Om voor de hand liggende redenen. En dat is de conditie, de voorwaarde is natuurlijk die van geloof. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat hier gewoon dus staat dat God zich identificeert met zijn schepping. Men zou het ook niet overdrijven. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, alle mensen zijn kinderen van één vader. Enzovoorts, alle mensen zijn kinderen Gods. Dan moet ik u zeggen dat het tot op zekere hoogte wel waar is. Maar de consequenties die men eraan verbindt zijn gewoonlijk onbijbels. Zo van, en dan komt het dus allemaal wel goed. Voor elk mens. En dat is niet het verhaal. Het verhaal is, het komt inderdaad allemaal goed. Voor God. En het is zijn probleem. En hij lost het ook inderdaad op. Alleen, de mens heeft de keuze om daar geen deel aan te willen hebben. Maar dat is de eigen keuze die men maakt. Maar van Gods standpunt uit, komt het inderdaad goed, hè? Zoals Paulus zei, God wordt verheerlijkt overal waar zijn woord gepredikt wordt. En God wordt verheerlijkt in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. iemand zei, u weet wel, leer van alverzoening. Iemand zei, ja, maar als God wil toch dat alle mensen zalig worden, en dan gaan er toch mensen verloren, naar het schijnt. Dat is dan toch tegen de wil van God. En dat is toch niet tot eer van God dan? Dan moet u zeggen, dat is wel tot eer van God, omdat hij zich demonstreert als een rechtvaardig God die wis en waarachtig weet te oordelen. Met daarin toegevoegd, vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God, want onze God is een verterend vuur. Verterend, niet reinigend vuur hoor. Verterend vuur. Ja. Nou goed. Eer de bergen geboren waren, en wat je ook in die uitdrukking leert, daar kan je nog eens van pas komen, is dat wat hier bergen heet, is een metafoor voor de wereld als zodanig. Het is een synoniem parallelisme, immers. Eer de bergen geboren waren, en eer gij de aarde en de wereld voortgebracht had. En in principe kun je zeggen, nou ja, de aarde, en dat beschouwen wij als de wereld. Kijk maar in je woordenboek en in je synoniemenlijst. Aarde en wereld zijn synoniemen. De aarde is ook naar Bijbelse maatstaven, niet de zee. En de aarde als droog land, dus die massa, ja, dat zijn per definitie bergen. En tussen die bergen staat wat water, dat noemen wij de zeeën. En voor zover die aarde dan nog boven het water uitreist, noemen we dat aarde. Maar dat zijn dus bergen. Heb je dat? En de dalen, de diepte, ja, die staan ook in de Bijbel, soms vol water, niet altijd. Maar als de Bijbel spreekt over de afgrond, heb je de grootste kans dat het gaat over de zee. De afgrond staat dan vol met water. Dus die aarde is gewoon voor te stellen als inderdaad bergen. En het belangrijkste kenmerk, heet ze, het belangrijkste kenmerk van het geheel wordt gebruikt als aanduiding voor het geheel. En dus uit de wereld de bergen. En het idee is, die blijven staan. Prediker zegt, geslacht komt, geslacht gaat en de aarde staat in eeuwigheid. Dat wil zeggen, de aarde blijft rustig staan zonder dat we weten waar. De onttrekt zich verder aan onze waarneming. De aarde staat. Petrus spreekt ook over de aarde in 2 Petrus 3. En zegt, nou ja, de aarde, die staat uit het water en in het water. Ik vind het leuk hoor, zo'n woordgrap. Staat uit het water, en bovenuit namelijk. En in het water, omgeven door water. En Petrus suggereert dat er maar niet niks hoeft te gebeuren, of die hele aarde zakt gewoon in de wateren weer weg. Dus die is wat minder zeker over dat het maar blijft bestaan. Maar hij denkt dan ook op wat langere termijn nog dan de prediker. Ja. Met andere woorden, het is een beetje gammele constructie. En wij in Nederland weten er alles van, omdat in Nederland de aarde niet eens boven de water uitsteekt eigenlijk. Wij pompen het water eruit en dan wonen we dus in de afgrond. Maar ja, hè? Bij ons is het 12 meter onder zeeniveau. Ik heb vroeger altijd gezegd, waar ik ook kom te wonen, niet in die polder. En nou woon ik er al meer dan 20 jaar. Ik zou niet weten hoe ik eruit moest komen. Maar uiteindelijk de hele wereld staat in het water en zal er ook ooit weer in verdwijnen, zal ik maar zeggen. Dat is in ieder geval wat Petrus erover zegt. Daarmee is trouwens ook verklaard die eeuwige bergen. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt. Ik gun me de tijd gewoon niet. Hè? Omdat ik dan buiten die psalm weer terechtkom. Maar je leest in Genesis 49, als Jacob zijn profetieën uitspreekt over zijn zonen. Dus Genesis 49, vers 26, spreekt hij over de zegeningen voor Jozef, dan wel voor Efraïm en Manasse. Ik weet niet precies uit mijn hoofd. En dan heeft hij het over de eeuwige heuvelen. De zegeningen van de eeuwige heuvelen. Dat levert de commentatoren altijd grote problemen op. Want wat zijn nou de zegeningen van eeuwige heuvelen? En het antwoord is gewoon dat die term heuvelen of eeuwige heuvelen een aanduiding is voor deze wereld als zodanig. En alle zegeningen die hier in de wereld maar te vinden zijn, worden dus toegeschreven aan Jozef, dan wel Efrem en eventueel Manasse. Herhaald trouwens in Deuteronomium 33 als Mozes zijn uitspraken doet over de... over diezelfde categorie, over Jozef, Efraïm, Manasse. Dan heeft hij het ook over de eeuwige heuvelen. En in een parallelisme ook over de oude bergen. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Die er altijd al zijn. Ik bedoel, die waren er al voor de mens er was en die blijven staan. En mensen zijn per definitie voorbijgangers. En wat de wereld te bieden heeft aan zegeningen, want dat is het woord dat gebruikt wordt, wordt dus toegeschreven aan Jozef specifiek. Eeuwige heuvelen. Maar het is gewoon een term ter aanduiding van deze wereld. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Onder wereld is namelijk ook te verstaan niet alleen de materiële wereld, maar ook de gang van zaken in de wereld. Daar hebben we het wel eens vaker over, omdat begrippen als wereld en eeuw, zeker in het Nieuwe Testament, nogal eens door elkaar gegooid worden. En er ontstaan dus wat vreemde vertalingen door, maar het zijn overlappende begrippen. Want wereld kan ook zijn gewoon de gang van zaken in de wereld, al zou je dat dan ook eeuw kunnen noemen. En daar noem je de eeuw ook weer de wereld. Gebeurt andersom ook, hè? Ja. En hier, aarde en wereld, hoe moet je het anders zeggen? En ik vestig er maar de aandacht op dat er in de Bijbel geen planeet is die aarde heet of zo. En dat de wereld ook niet wordt voorgesteld door één bol. Wel als rond, trouwens. Dat is zo. Niet een bol zo van, dit is... Die heet aarde, dat is niet zo, dat is een misverstand. Aarde is het tegenovergestelde van de hemel, dan is het beneden. En aarde is ook het tegenovergestelde van de wateren. En dan is het dus gewoon het droge land, onder de hemel, dat is aarde. En je kan het opscheppen en in een emmertje doen, dan heb je een emmertje aarde. Ja, het Nederlandse woord gaat ook zo dus. Ja. Goed. Gij die de aarde en de wereld hebt voortgebracht. Gebaard dus, ja. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Anders gezegd, God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daar staat dat woord aion, dat als Grieks was, in de Septuaginta. Olam in het Hebreeuws. En het heeft de betekenis van out of mind, las ik laatst. Vond ik wel een aardige korte verklaring. Out of mind, dat wil zeggen niet meer voor te stellen en uit het zicht, dat wil zeggen niet meer waarneembaar. Daar waar de horizon vervaagt, soms zie je de horizon ook niet, het een en ander vervaagt. En wij zeggen dan, dat betekent gewoon onbegrensd, onbepaald, eindeloos. In de meest letterlijke zin van het woord, namelijk wij weten van geen einde. En dus ook niet van een begin. De andere kant op. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik zou er niet zoveel woorden aan vuil maken. Waren het niet dat zulke vage begrippen vaak in de handen vallen van mensen die een bepaalde theorie willen bewijzen. En daar kunnen ze dit soort termen dan voor gebruiken. Dan zeggen ze eeuwigheid is olaam en olaam is een eeuw. En een eeuw is van dan tot dan. Of van hier tot daar. En dat is niet waar. Dat is domweg niet waar. Dus bij gelegenheid een keer een toepassing van dat woord. Maar in heel wat schriftgedeelten blijkt heel nadrukkelijk dat dat niet de enige toepassing is. Hè? Nou goed. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Maar die God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, heeft ooit een keer de bergen gebaard. Het klinkt wat ongelukkig, maar ik gebruik deze woorden. Dan moet ergens zo'n tijdstip geweest zijn. Ergens in die... ergens tussen eeuwigheid en eeuwigheid, om zo te zeggen. Ja. Ergens in de tijd, dorst ik niet eens te zeggen, want zelfs dat weet ik niet. Of je dat zo kunt zeggen. Maar in onze voorstelling in ieder geval wel. Dat wil zeggen, God was er eerst en later heeft hij voortgebracht... Nou, God was eerst, God was er altijd. En daarna heeft hij deze wereld voortgebracht. En dat plaatst deze wereld op een heel wat lager niveau. Op een bescheiden niveau, onderworpen aan de tijd... Want daaraan zijn wij ondergeschikt. Met enige moeite meten wij tijd. Maar dat is een moeizame aangelegenheid. Het is ook een rekbaar begrip. Ja, het is rekbaar, ja. Volgens Einstein in ieder geval. Dus meer zal ik daar ook maar niet over zeggen. Maar met enige moeite meten we dat nog. Maar we hebben er niks over te vertellen. Dat wil zeggen, we kunnen dat niet bepalen. Het gaat buiten ons om. En we zijn eraan ondergeschikt, is het idee. Totdat we een tijdmachine hebben uitgevonden dat we kunnen reizen door de tijd. En niet alleen door de ruimte, maar dat is dus onmogelijk. Vooralsnog. Voor de wiskunde nog een onder u. Eeuwigheid, is oneindig. En in verhouding tot de eeuwigheid, hoeveel tijd het ook is, het is te verwaarlozen. In alle gevallen blijft de eeuwigheid dus oneindig veel langer. Hebben we die nog? Dus hoeveel tijd je ook hebt, het valt in niet bij eeuwigheid. Het stelt helemaal niks voor. En of een mens nou leeft 70 of 80 jaar of 120 jaar, want Mozes zegt wel, wie zeer sterk is 80, maar toen begon hij nog aan zijn grootste carrière. Hè? Alsnog, je kan het niet eens een midlife-crisis van hem noemen. Volgens zijn eigen woorden had hij moeten overlijden... maar in plaats daarvan begon hij aan zijn grootste opdracht. Dus vooruit maar. Maar hoe lang een mens ook leeft, Methuselem, 900 zoveel jaar, een beetje veel... of 90, dat maakt een groot verschil. Maar in verhouding tot de eeuwigheid maakt het helemaal geen verschil. Het blijft... te verwaarlozen ten opzichte van. En dat is wat ons voorgehouden wordt. En heel die wereld die dan pas betrekkelijk kort geleden... kan me niet schelen hoe lang geleden. Al waren het miljarden jaren. Blijft het nog. Deze hele wereld die kort geleden geschapen is... wat stelt het eigenlijk voor op de eeuwigheid? Ja, toch maar. Maar dat is de introductie van de psalm in vers 2. En wat de mens betreft, vers 3. Gij doet de mens wederkeren tot poeder. Heb je het woord poeder wel eens gelezen in de Statenvertaling? Ik ook niet. Het is dit woord, verbrijzeling. Ik herinner me niet in ieder geval. Verbrijzeling, poeder. Nou ja, dat is een andere term, een ander woord. In Genesis 3 heet het stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Alleen als je andere klinkertekens leest, dan is het gewoon gij zijt as en gij zult tot as wederkeren. En de Engelsen kwamen er niet meer uit, die hebben ervan gemaakt ashes to ashes en dust to dust. En de volgende zin, daar zijn een paar varianten op die ik u zal besparen. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling, vroeg of laat. Is dat erg? Ja, ik denk dat je dat soort dingen helemaal niet moet vragen. Dat is een gegeven namelijk. En wat wij ervan vinden, dat maakt geen fluit uit. Het punt is, in welke mate is het bepalend voor ons leven? Waar moet je er dan mee? En dat is wat wel degelijk tegen het eind van de psalm naar voren gebracht wordt. En niet alleen in deze psalm. Hè. Wees wijs, prediker zegt het ook, wees wijs. Je hebt hier maar korte tijd. Maak er wat van. En dat is niet voor niks. Dat wil zeggen, dit leven eindigt wel, maar daar is een vervolg op. Niet dat dat zo nadrukkelijk gezegd wordt, maar ons wordt wel de garantie gegeven dat het zinnig is om er wat mee te doen. En dus, gij doet de mens wederkeren en gij zegt, keert weder, gij mensenkinderen. Dat wil zeggen, dat is nou eenmaal zo bepaald van Gods wegen. De mens wordt geformeerd uit de aarde en verdwijnt daarna weer in de aarde. Althans, lichamelijk. En wat de tijd betreft, want daar ligt de nadruk op natuurlijk. Zoals ze zeggen, ja, tijd voor God betekent het niks vanuit de eeuwigheid. Is het een te verwaarlozen ding. En dus staat er, want 1000 jaren zijn in uw ogen, let op, in uw ogen. Voor ons ziet het er anders uit. Maar voor hem, ze zijn als de dag van gisteren, namelijk als hij voorbij gegaan is. Dat was niks, dat was maar even. En, of namelijk, als een nachtwaak. En dat is ook maar even. Dat is gewoon letterlijk vertaald, een nachtwaken. Dat is maar zo weer voorbij. Gij overstroomt hen. Eigenlijk, gij spoelt hen weg. Of het een verwijzing is naar de vloed van Noach, weet ik niet. Misschien was die vloed een illustratie daarvan. Maar binnen het kader van deze psalm denk ik dat het algemene gedachte is. Die mens is er even, daarna verdwijnt hij ook weer. Dat zit nou eenmaal in die schepping en daarmee in de raad Gods ingebouwd. Gij overstroomt hen, gij spoelt hen weg. Zij zijn gelijk een slaap. Dat gaat zomaar voorbij. Even een dutje doen, een droom. Er zit nog iets anders aan vast, maar ik geloof dat het hierna ook naar voren komt. Het idee namelijk, dat komt uit de filosofie vanzelfsprekend. Het idee namelijk dat eigenlijk al die tastbare dingen om ons heen er niks toe doen. Het enige wat het doet is wat wij ervan waarnemen. Waarna dus de vraag overblijft om alles wat wij zien en waarnemen, of dat eigenlijk wel echt bestaat of dat het alleen in onze gedachten speelt. Hè? Vandaar de beroemde uitdrukking, ik denk dus ik besta. Denk ik, komt er dan achteraan. Komt er dan achteraan. We hebben het er nog over, denk ik. Gij overstroomt hen. Zij zijn gelijk in slaap. En dan eigenlijk een nieuwe zin. In de morgenstond zijn zij gelijk het gras dat verandert. En waarom het vertaald is met veranderen, weet ik niet. Want galaf in het Hebreeuws is ons woord glip. Glippen, het werkwoord glippen. Galaf. Met ph aan het einde dus. Hè? Glippen, namelijk glijden, dat is wat het betekent. Iets dat voorbij glijdt. Niet maar dat het verandert, maar in de zin van het is niet stabiel en het glijdt voorbij en het verdwijnt dus ook weer. Het wordt trouwens uitgelegd in het volgende vers. In glijden zit dat trouwens ook, want glippen en glijden komt allebei van die GL-combinatie. Een glissando, glijdende noten zijn dat in de muziek. Allemaal GL, dat is dat glijden, ja. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Dat wil zeggen, het verglijdt. Het glijdt weer weg en bovendien, des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Later zingen we het gelijk, het gras is ons kortstondig leven. Al wil ik er dan toch in de galgheid wel even bij zeggen dat bij gelegenheid dat begrip gras ook beschouwd wordt als uitbeelding niet alleen maar van de mens, maar vooral van het menselijk denken. Zijn ideeën die hij heeft en dus de woorden die hij spreekt. Vandaar het gras verdort, het bloem valt af, maar het woord Gods houdt stand in eeuwigheid, zodat je weet dat dat gras dat verdort een beeld is van het woord van de mens. Het is niet maar de mens fysiek, maar het is de mens in zijn denken en in zijn ideeën, in zijn wereldbeschouwing, in zijn filosofie en niet in de laatste plaats in zijn theologie. Maar ja, wat is de mens dan anders dan een verzameling gedachten, eigenlijk? Daar gaat hij weer, hè? Dat bedoelde ik. Dus, het is zijn denken. Vandaar de vergelijking met slaap. Het leven is een soort droom, gaat aan je voorbij. En als je het vast wil pakken, dan lukt het niet meer. En achteraf weet je niet eens waar het over ging. Nee. Ja. Het wordt afgesneden, het wordt verdoet. Want wij vergaan. Vergaan, ander woord voor dat veranderen, wegglijden. Want wij vergaan. Als de ver voor staat in het Nederlands, is het niet goed. Wij gaan, ja, wij vergaan. En dan staat erbij hoe dat komt. Zojuist zei ik al, nou ja, er staat gij overstroomt hen. En gij zegt keert weder gij mensenkinderen. Dat wil zeggen, dit zit besloten in, neutraal gezegd, in de raad gods. Maar dat is de neutrale variant. De andere variant is deze. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Want het idee is en blijft dat deze wereld bestaat, ligt, van mijn part, onder de toorn gods. En dat is een gedachte die wij in elk geval zeer expliciet kennen uit het Nieuwe Testament. En in het bijzonder dus uit Romeinen 1 vers 18, omdat daar de meest fundamentele uitspraak staat daarover. Namelijk Romeinen 1 vers 18, de toorn gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen. De mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Kortom, die leven uit de leugen. Dat weet u, hè? De hele wereld wordt geregeerd door leugen. Men zegt ook dat moet, dat het niet anders kan. Daar heeft men waarschijnlijk gelijk in. Ik doe er liever geen krasse uitspraken over. Men zegt dat als je aan de macht bent, dan moet je af en toe liegen. En ik persoonlijk heb soms ook het idee dat dat maar het beste is dat men dat doet. En sommige dingen vind ik dat ze beter niet in de openbaarheid kunnen komen. Ik heb dus ook niks tegen een commissie stiekem, want zo heet die commissie. Ik vind dat openbaarheid van bestuur een vloek is. Dat vind ik echt, want dat betekent dat iedereen erop kan schieten en zich ermee kan bemoeien. Maar het punt is nou juist, wij hebben een regering. Omdat in het algemeen de meeste mensen niet deugen voor zoiets. En om te besturen. Daarom hebben we een regering. Maar als dan toch iedereen er zich mee bemoeit en die dingen in het openbaar gebeuren, dan heb je een groot probleem. Dus zit er niks anders op dan het volk te belazeren. Dat is een deftige Haagse uitspraak, geloof ik. Dat heb ik van Wim Zonneveld trouwens. En die sprak altijd netjes. Maar ik blijf van mening, je kunt het ook bij elkaar trekken en zeggen, als dat echt waar is dat het zo moet en dat de beste methode is, dan bewijst dat dus hoe het met de wereld gesteld is. Als je de leugen nodig hebt om orde op zaken te stellen, dan betekent het dus dat de wereld geregeerd wordt door de leugen. En dat is ook zo door de leugenaar van de beginnen namelijk. De vorst der duisternis, de macht der duisternis, de leugenaar van de beginnen, die in de waarheid niet is staande gebleven enzovoorts. Ja. Nou, dat was diepzinnige filosofie in een notendop. Maar het staat dus gewoon in de Bijbel. Hè. En dus om die reden ligt de wereld onder de toorn van God. Onder het oordeel van God. Die term wordt meer specifiek gebruikt in Johannes hoofdstuk 3. Maar ik neem aan dat dat wel bekend is. Zo ligt dat. De Joodse filosofie vind ik ook aardig. Die zegt dat als er staat in Genesis 1 en ziet het was zeer goed, staat er. Dat is ook te vertalen als de dood is goed. En dat is zo dom nog niet, want je moet er toch ook niet aan denken dat al die goddeloze en zondige mensen, die leugenaars allemaal, dat die leven tot in eeuwigheid. als zodanig. Het is maar goed dat de dood daar een eind aan maakt. En in ieder geval, zo staat het ook letterlijk. Want er staat dat de mens gedreven werd uit de Hof van Eden. Omdat hij anders in die hof zou eten van de boom des levens en zou leven in eeuwigheid. En dat was toch ook weer niet de bedoeling voor een zondaar. Iemand zei, ja, maar dat is symboliek. Dan zeg ik, ja, maar daar heb ik het toch nou over. Los van of het letterlijk was. Ik geloof dat het letterlijk was, maar het neemt niet weg dat de grote waarde daarvan voor ons is de symboliek die erachter steekt. Nou goed, wij vergaan door uw toorn, dat is goed gezien, ja. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Ik vind het wel aardig, want bij gelegenheid leren we toch wel eens een keer dat iemand als Mozes dan toch 40 jaar lang is opgegroeid. Groei je met 40 jaar nog op? Nou ja. Dat hij de eerste 40 jaar van zijn leven heeft doorgebracht aan het Egyptische hof. En men zou daar niet te gering over denken. Die man heeft een fatsoenlijke opleiding genoten. En daar geeft hij blijk van. Hij is een wijze man. Zeker. En toen heeft hij daar nog eens 40 jaar erover kunnen nadenken. Al breiend. als schaapherder. Ja, sorry. Ja. Doe maar weer. Ja, hij wist al waar het over ging. Ja. Door uw toorn vergaan wij en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Dat wil zeggen, God neemt die ongerechtigheden serieus. Hij ziet ze aan. En dat veroorzaakt die toorn, die vloek, zeg maar, die grimmigheid. En daarna onze hemelijke dingen. Ik vind niet dat je daar meteen zonden moet invullen. Het gaat gewoon over heimelijke dingen. Stelt gij in het licht uws aanschijns, die ziet gij. Later lees je in Romeinen hoofdstuk 2... dat in de dag des oordeels uiteindelijk God zal oordelen ook de verborgene dingen des harten. En in het algemeen lees je, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dat wil zeggen, voor God is belangrijker wat wij denken dan wat wij doen. Bij onze Nederlandse wetgeving mag je denken wat je wil, vooral als je je mond erover houdt. En daarom is vrijheid van meningsuiting problematisch geweest, de eeuwen door, onder alle volkeren. Is omstreden, omdat men vindt dat het soms beter is dat er verbod op rust. En dat is te verdedigen, hoor. Dat is goed te verdedigen. Niet dat ik me daaraan waag, maar integendeel. Maar je mag denken wat je wil, maar je mag niet doen wat je wil. En bij God ligt de volgorde in elk geval andersom. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook gelezen, dat is datzelfde gedeelte in Romeinen, waar staat dat de mens geoordeeld wordt naar zijn werken. Maar het neemt niet weg dat God het hart aanziet, zodat de vrezen valt dat zijn gedachten zelfs tot de werken gerekend worden. Want het is ook wat de mens doet. Hebben we die nog? Ja, dat is riskant. Maar ja, daarom leert de Bijbel dat wij vernieuwd zouden worden in ons denken. Nou ja. Kortom, onze hemelijke dingen, de dingen die wij verborgen weten te houden voor anderen. Dat is heel nuttig trouwens voor de samenleving en voor de familie. Maar de dingen die wij verborgen weten te houden, die kent God wel. En hij stelt ze in het licht. Later heet het, die worden van het licht bestraft. Want licht brengt oordeel, hè? Dat is de Efeze 5 waar dat staat. En dan even terug weer vers 7. Wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Vers 9. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. Want die toorn, die verschrikking drukt zich in de eerste plaats hierin uit. Dat het menselijk leven vergankelijk is. Terwijl wij toch tot de conclusie of tot het idee zouden kunnen, misschien moeten komen, dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling kan zijn. Dus de tragiek van het menselijk bestaan, ook vandaag, en ook vandaag staat het ter discussie. Een mens groeit op met vallen en opstaan, leert het een en ander. En tegen de tijd dat hij weet hoe de wereld dan wel het leven in elkaar steekt, wordt hij verplicht met pensioen gestuurd. Die heb ik van een dokter trouwens, deze uitdrukking. Smallhout was dat. Dat frustreert hem al jaren. Maar goed, dat hij verplicht met pensioen moest. Maar zo is het wel. En het was met 65 in zijn geval. Maar tegenwoordig ben je met 45 al afgedankt. Probeer maar eens aan werk te komen namelijk. Na je leeftijd. Het wordt niet op prijs gesteld. En daarna ben je net klaar om aan je leven te beginnen. Maar dan is het afgelopen. Zo werkt het. En er komt een volgende generatie die opnieuw het wiel en al die andere dingen gaat uitvinden, weet u wel. U kent het rijtje langzamerhand, hè? Oké. Ja. Buskruid, ja. Ja. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. Wij brengen, daar staat hij. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En dat is het verhaal. Iemand heeft mij ooit gezegd. Leven, zei Ab, leven is beleving. Het gaat er niet om hoe het er echt uitziet, objectief, zo je dat al objectief zou kunnen beoordelen. Het gaat erom hoe je erover denkt, hoe je het beleeft of in een vage term hoe je ermee omgaat. Dat vind ik altijd zo'n vervelende term, hoe je ermee omgaat. Hoe bedoel u? Ik vind het een vreselijke woordkeus. Maar goed, maar dat. Waar het over gaat is inderdaad over hoe je erin staat, hoe je leeft. En dat zit in je gedachten. Ik wijs naar het hoofd, naar Bijbelse maatstaven, had ik naar het hart moeten wijzen trouwens. Want het heeft met alles met emotie en dat soort dingen te maken ook. Maar ik zei ook, de inwendige mens namelijk. Zowel het objectieve denken als het subjectieve voelen. Uiteraard, beleving. Vandaar dat sommige filosofen thuis in het donker of met een kaarsje aan, met een sigaar misschien of een pijp, zitten te bedenken van misschien is het leven alleen maar een gedachte. Misschien denk ik alleen maar dat ik hier zit. Misschien denk ik alleen maar dat die mensen daar zijn. Het is bloedserieus dit allemaal hoor. Ja. En daaruit vloeit dan weer voort wat voor de een waar is, hoeft voor de ander nog niet waar te zijn. Want wat de een zus beleeft, beleeft de ander zo. Alle objectiviteit is dan ook weg. Nou ja, eerst heette het een slaap hier en nu heet het een gedachte. Er is wel wat voor te zeggen. Voor het idee. En wat geweest is, wij vonden elke dag misschien wel belangrijk in ons leven, al die gebeurtenissen. We liepen wel met een camera rond en een recorder om het allemaal te bewaren. Maar het heeft geen enkel zin. Het verglijdt en het is weg. En de prediker zegt één generatie verder en het is allemaal vergeten. En je kunt wel paleizen en tempels bouwen, maar over één generatie is het weg. Nou ja, tenzij je er wat aan doet. Maar daarna, je wordt toch vergeten. En zo gaat het ook daadwerkelijk. En dat komt overeen met een slaap in de zin van een droom of met een gedachte. Zie? Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren of zo, wij zeer sterk zijn 80 jaren. Hij schat het aan de lage kant, zei ik al. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Uitnemendste, dus eigenlijk zo, de kracht daarvan kun je ook vertalen. Maar het idee is die van de essentie van het leven. Waar houdt de mens zich mee bezig? Wat is bepalend voor zijn leven? En dat is moeite en verdriet als één ding, hè? Moeite en verdriet. Wij noemen dat in gewoon Nederlands de strijd om het bestaan. Dan heb je ook nog een tranendal en een strijdtoneel. Onze Nederlandse dichters hebben ons wat termen aangereikt. Toch? Pijpkaneel was er ook nog een van. Maar goed. Nou ja, Maar dat is toch de essentie van het bestaan. Ik bedoel, je moet wat doen om in leven te blijven op een of andere wijze. Dat is waar het dan toch in de eerste plaats om gaat, behalve in de verzorgingsstaat. En daarom is dat ook zo fnuikend voor de mens die erin leeft. Dat is gevaarlijk om te zeggen, dat weet ik wel, maar soms beklemt mij die gedachte ook. Zo van, de overheid moet voor mij zorgen. Ik mankeer wat, ik kom tekort, in welk opzicht dan ook. Er moeten instanties zijn die dat oplossen. Dat is wel de omgekeerde wereld, hoor. In principe zijn we zelf verantwoordelijk, onder alle omstandigheden. Het is heel vervelend, maar het is zo. Ja. We zijn verantwoordelijk voor het eigen leven, maar breng dat de mensen nog eens bij tegenwoordig. Hè? Met al die instanties die hulp zouden verlenen. En die daarmee dan weer aan de kost komen en jij blijft hulp nodig houden. En zo blijven zij aan de kost komen, zo werkt het ongeveer. Komt nooit goed. Het uitnemendste, de essentie van het leven, het wezen van het bestaan, dat staat hier gewoon, is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Vliegen wel degelijk in de zin van snelheid uiteraard. U weet, vliegen en vluchten zijn verwante begrippen, hè? Want een vliegtocht heet wel degelijk weer een vlucht. Eigenlijk is het hetzelfde woord. En het duidt op snelheid in het algemeen. En daarmee weer het vluchten in de zin van maken dat je wegkomt zo snel mogelijk. Het gevaar ontwijken. Dus het heeft een beetje brede toepassing gekregen, maar het staat er al. Hè? Het wordt snellijk afgesneden. De woordkeuze is ontleend aan het gras uit vers 6. En dat betekent samenvattend, wat je ook doet in de strijd om het bestaan, die strijd ga je verliezen. En dat is de tragiek van het menselijk leven. Dat waarvoor hij leeft, raakt hij per definitie kwijt. En dat is de essentie van het bestaan. Kijk hoe lang je het volhoudt. Waarna de vraag is of je het op den duur nog de moeite waard vindt om het vol te houden. Maar ook dat zijn omstreden dingen die grenzen aan de grens van de vrijheid van meningsuiting. Maar goed, in verband met godsdienstvrijheid mag ik het nog zeggen, want het staat in de Bijbel. En wij vliegen daarheen. Ja. Wie kent de sterkte uw stoons en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Wat er gewoon staat is dat wij die sterkte van zijn toon en zijn verbolgenheid eigenlijk niet eens kennen. Die is erg groot. Dat is de vraag, hè? Hoe groot is die? Erg groot. Wij weten niet hoe groot. Wij weten alleen, maar die had ik al genoemd, geloof ik. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En God is een verterend vuur. En niemand kan God zien en leven. Dat is er ook zo een trouwens. Feitelijk. Men zal dat niet onderschatten. Hoewel in brede kring dat zwaar onderschat wordt. Waarbij men God gemaakt heeft tot die God van liefde. Een goede sul die erboven ergens met een baard op een troon zit en zit te kijken van, ach, die arme mensen. En, ik zal wel over met mijn hand over mijn hart strijken. En zo gaat het dan. Maar dat is niet zo, dus ten onrechte. God is een God van rechtvaardigheid en dus van toorn en verbolgenheid. Verbolgenheid, wat moeten wij ermee, is dan de volgende vraag logischerwijze. Want tot zover was het inderdaad een pessimistische kijk op het bestaan. Tegelijkertijd ook een realistische, ik zeg het er zelf maar bij. En dan gaat het verder met vers 12. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Een uitspraak die aansluit bij talloze uitspraken, dat wil zeggen, ik weet niet hoeveel er zijn, in het boek Prediker, waarbij de meest grove uitspraak ongeveer is die van, het is beter te zijn in het sterfhuis dan in de kraamkliniek of waar het maar was. He? Op de feestzaal. We hebben de kraamkliniek ook. Want er staat is beter te sterven dan geboren te worden. En je moest naar het sterfhuis, want daar zou je wijs worden. Staat er. Gewoon zwart op wit. En die wijsheid begint dus met vast te stellen... just a little while to stay here. Dat wil zeggen, hier zijn wij nog maar heel even. Want dat lied is dat, hè. Niet vanaf nu, maar heel ons leven is zo. En je zou dat jong beseffen. Leren. En het is bepalend voor je leven. Ik noemde net het voorbeeld van die man die al 13 jaar bestraald wordt. Oh nee, chemo heeft. Chemokuur ondergaat enzovoort. Die zegt, ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. Precies. Maar of het nou 13 jaar is of 70 of 80 jaar... ik zei al, in verhouding op de eeuwigheid maakt dat ook wel weer geen verschil, weet u nog? Was te verwaarlozen. Is niet tegen elkaar af te wegen. De bedoeling is dat wij wijs worden door vast te stellen... we hebben niet zoveel tijd... en dus stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Ik ken de variant, broeder... maar met opzet zeg ik hem in één keer goed. Want die variant was bedoeld als ironische commentaar. Dezelfde als het leven is een pijpkaneel. Elk zuigt eraan en krijgt niet veel. Hoewel hij was eigenlijk... het leven is een pijpkaneel, elk zuigt eraan en krijgt zijn deel. Maar hij is nog negatiever geworden met... en krijgt niet veel. Maar het leven is een strijdtoneel. Dat was toch oorspronkelijk. Maar goed. Maar de bedoeling is dat we van dat leven... we hebben het, we worden wakker. We merken dat we leven. En als we wijs zijn, maken we er wat van. En doen we er wat mee. Ja. Leer ons alzo onze dagen tellen... dat wij een wijs hart bekomen. Ik kom er zo wel op terug. Keer weder, heren. Tot hoe langer... en het berouwen u over uw knechten. Kort gezegd, en ik bedoel het niet oneerbiedig, maar kort gezegd... heren, doe er wat aan. Hoe lang blijft dat zo? Maak het anders. Maak een eind aan die toorn en aan die verbolgenheid en zo verder. Het is uiteindelijk, wij weten dat, zeker in het licht van het Nieuwe Testament... het is uiteindelijk de roep om een nieuwe schepping... om nieuw leven, om wedergeboorte, om een nieuw verbond... om een eeuwig koninkrijk en wat het allemaal wel was natuurlijk. En de uitspraak, het berouwen u over uw knechten... ja, dat is dat bekende verhaal over het Hebreeuwse woord nagam. Als de vertalers denken dat het negatief is, dan vertalen ze het met berouwen. En als ze denken dat het positief is, vertalen ze het met troosten... En wij hebben er niet één goed woord voor. Zo staat het ook gewoon in het woordenboek, hoor. Positief is het dit, negatief is het dat. Maar nagaan, vertaald met berouwen, heeft in het algemeen de strekking van... to be sorry, staat er in Hebreeuws-Engels woordenboek. To be sorry. Dat wil zeggen, dat kan ten goede zijn, dat kan ook ten slechte zijn. En als het ten goede is, dan slaat het... binnen dit verband, als het op God van toepassing is, dat het hem berouwt, dan wil het zeggen, als het negatief is, dan brengt hij een oordeel, definitief. Bijvoorbeeld in de vloed van Noach, het berouwde de Heere dat hij, enzovoorts. En als het positief is, dan wil het zeggen, hij maakt wat nieuws. En in de praktijk blijkt dat in de Bijbel. Hij stelt wat nieuws in de plaats van het oude. En dat heet... troost, dan vertaalt men met troost. Vandaar dat Jesaja 40, Deutero-Jesaja, begint met troost, troost mijn volk. En een paar versen verder is sprake van het brengen van goede boodschap, evangelie. Kortom, het verwijst naar het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond is van toepassing op wedergeboren mensen. En dus op diegenen die een nieuwe schepping zijn. En onder het nieuwe verbond geldt, ik zal uw zonde niet meer gedenken. En dat betekent het eind van de toorn, eind van de verbolgenheid enzovoorts. Vandaar dat wij niet leven, als kinderen Gods, leven niet onder de toorn van God. Niet onder het oordeel gods. Trouwens ook niet in duisternis. Maar in het licht waarin wij zouden wandelen en gemeenschap hebben met elkaar. En dat is het gebed. Dus het berouwen u over uw knechten. Over degene die u dienen. Het gebed suggereert ooit een keer eeuwig leven alsnog. Niet maar zegening in het algemeen, eeuwig leven. Tegenover de vergankelijkheid van het oude leven, uiteraard. En de vraag hoe langer, ja, die komt overeen met waarom hebt gij mij verlaten in Psalm 22. Hoe langer? En een paar psalmen verder staat er dan weer hoe langer. Stond het trouwens niet in die vorige psalm ook? Nou ja, weet ik zo gauw niet meer. Ja, precies. Ja, dank u. Hoe lang, o Heere, zult gij u steeds verbergen en hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Zie. Hoe lang zal dat nog zijn? Maar de vraag is, na de komst van de Messias dus eigenlijk, hè? Na de vorst des levens, of kortom, naar het moment dat leven en onverderfelijkheid aan het licht zou gebracht worden. Ja. En dan, heel positief, verzadig ons in de morgenstond. Dat grijpt natuurlijk terug op vers 6 over dat gras. Het is er in de morgenstond en het bloeit en het glijdt weg. En nu, verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons verdrukt hebt. En nog een keer verblijd ons naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. De vraag is om compensatie. Om zegeningen tegenover het lijden van deze tegenwoordige wereld of eeuw. En ik was nou al erg snel in Romeinen hoofdstuk 8. Maar ja, dat schiet me dan vanzelf te binnen natuurlijk. Waar inderdaad staat, ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige wereldeeuw niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat komt uit deze psalm. Het idee is dat er compensatie voor komt, althans voor uw knechten, uit vers 13. Degene die de Heer dienen. Dat wil zeggen, die zijn woord serieus nemen. Die in hem geloven dus, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En als dat vervuld wordt, en ik noem het dan maar compensatie, want dat is feitelijk toch wat vers 15 voorhoudt, betekent het ook dat ons leven hier weliswaar van korte duur is, maar dat het niet zinloos is. En als je alleen dit leven beschouwt, in Prediker heet dat onder de zon. Als je alleen dit leven beschouwt, ziet het er slecht uit hoor. Dan is het volkomen ijdelheid. Maar als je het vervolg erop kent en de beloften Gods kent, dan ziet het er ineens heel anders uit. Want wij zullen vergolden worden. Ik lees hem eerst even door. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en laat uw heerlijkheid over hun kinderen gezien worden. Dat wil zeggen dat men zicht zou hebben op wat God doet. En niet wat hij in het verleden gedaan heeft, maar wat hij ook in onze dagen doet, terwijl wij sterfelijke mensen zijn en terwijl de generaties elkaar opvolgen. God is namelijk bezig daaroverheen een plan uit te werken met betrekking tot een nieuwe schepping met eeuwig leven en met een wereld en een leven dat niet voorbij zal gaan, uiteraard. Daarheen zijn wij onderweg. En dat kunnen wij niet weten, niet zomaar, tenzij dan dat wij luisteren naar het woord van God. Dat is de meest voor de hand liggende methode. De andere is die van beschouwing van de natuur. Eigenlijk, maar ja, is een beetje link om dat te zeggen. Maar je zou, de Bijbel zegt dat het zo is. De Bijbel zegt dat je uit de natuur zou kunnen besluiten dat God bezig is een nieuwe schepping te maken. Ik zeg het wat voortvarend, maar er komt het wat neer. Waar alles in deze wereld gericht is op voortbrengen, zou je toch tot de conclusie kunnen komen dat dat ook de bezigheid is van de hele schepping als zodanig. En dat de bedoeling is dat uit deze schepping een nieuwe schepping geboren, gebaard zal worden, waarbij deze oude schepping de moeder is, niet de vader, dat is God. Maar de moeder is van die nieuwe schepping. En dat is ook Romeinen 8, want daar staat gewoon dat de schepping in barensnood is. De vertalers verzwakken het met het woordje als. Alsof wij niet begrijpen dat het toch een soort beeldspraak is, maar goed. De schepping is in barensnood en dat betekent dat de nieuwe schepping hieruit zou worden voortgebracht. Ik roep ook altijd, je kan de wereld beschouwen wat je wil als je maar beseft dat deze wereld niet in zijn normale doen is. Die is zwanger namelijk. En daarin binnen zwangerschap valt niet alles te verklaren. Het is maar goed dat ik het eind van de avond ben, want anders moet ik gaan praten over augurken en zo. Niet zoveel zin. Nou ja. Vers 16. Laat uw werk aan uw knechten, nog steeds uw knechten, degene die u dienen, gezien worden en uw heerlijkheid over uw kinderen en de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onzer handen, bevestig gij het werk onzer handen over ons, ja het werk onzer handen, bevestig dat, er staat gewoon twee keer niet eens een synoniem parallelisme, er staat gewoon twee keer exact hetzelfde. Bevestig het werk onzer handen. Hetgeen dus toch betekent dat wat wij doen in dit vergankelijke leven, waar net de vloer mee aangeveegd werd, was slot voor rekening stof, dat niettemin dat werk onzer handen vastgesteld zou kunnen worden, terwijl in deze wereld alles wegglijdt. Met andere woorden, dat ook onze levens, individueel als gelovigen, vrucht kunnen dragen. Dat geldt zelfs over oud-testamentische gelovigen, dus geldt voor geloven in het algemeen. Vrucht kunnen dragen voor de eeuwigheid. Resultaat daarvoor zouden hebben. En dat is in ieder geval wat ons als gemeente geleerd wordt, specifiek in het Nieuwe Testament, met grote nadruk. En dat het Nieuwe Testament is, dat is weer, omdat dat natuurlijk specifiek over onze bedeling gaat. Maar het is ook de gedachte, in bijvoorbeeld, ik roep het maar weer, het is bijvoorbeeld de gedachte ook in Prediker. En waar ik het niet over gehad heb, min of meer bewust, niet al te veel, is over het idee dat als er staat, leer ons onze dagen tellen. Dan staat er bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, we zouden de tijd uitkopen. En er staat, dat is in Lucas geloof ik, waar dan staat, bezit uw zielen in lijdzaamheid. Dat is Lucas 21 vers 19. Bezit uw zielen in lijdzaamheid. Nee, niet in geduld. Wachten tot het beter wordt. Dat maakt men ervan. Dat is typisch Nederlands, denk ik. Wat de Nederlandse taal betreft dan. Hè. In leidenschaft. Dat wil zeggen, gepassioneerd. De variant is die van Prediker 9, vers 10. Wat gij doet, doet het met uw macht. Met heel uw macht. En leidenschaft of leidzaamheid betekent gedrevenheid, hè. Met geestdrift heeft iemand het een keer voor me vertaald. Waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Geestdrift. Door geest gedreven. Doe dat met je volle inzet. In elk geval, of het nou gaat om dingen die voor de Heer waardevol zijn of niet, de Heer verwacht van ons dat wij het leven dat wij hebben gebruiken. Bovendien, specifiek omdat wij weten dat het maar kort is, doet er dan ook wat mee. Zie? In plaats van te wachten tot het beter wordt en je laat de dingen over je heen komen en er moest de overheid toch naar kijken, er moet er wat aan doen, of er moest de politie naar kijken, of weet je veel wat. Dus allemaal onze verantwoordelijkheid niet, we schuiven het van ons af en we staan als geraniums op de vensterbank. Nou ja, of we zitten erachter en kijken door de geraniums, dat weet ik wel, maar dat is in de praktijk gewoon hetzelfde. En we wachten tot iemand ons water komt geven of zo. En, ja, ik vind dat, ik kom dat toch wel veel tegen eigenlijk. Van mensen die gewoon hun dagen hier op aarde uitzitten en die vergeten te leven. En als je het zegt, weten ze niet eens waar je het over hebt. En ja, meer kan ik er niet van zeggen, want ja, misschien is het ook. Zal ik eens wat lelijk zeggen dan vanavond? Kunnen we dat er afknippen? Laat ik iemand anders aanhalen. Dat lijkt me veiliger. Bedtekst. Met zijn ereprofessoraat enzovoort. Van de koning van Turingen. Sindsdien genaamd professor Bedtekst. Die beweerde dat het menselijk geslacht niet alleen al zo oud is, 6000 jaar, maar ook aanzienlijk gedegenereerd. Met andere woorden, zegt die mensen in de oudheid, die waren veel meer mens dan wij in onze dagen. Ze waren krachtiger, ze konden meer, waren ondernemender. En ja, en misschien is het dat wel, dat het leven een beetje uit de mensheid aan het wegzakken is. Dat er niet meer in zit. Dat het zich zo verdeeld heeft. In, van één, en van twee dan van mijn part, naar hoeveel miljard zijn we tegenwoordig. En dat over zoveel generaties zijn waarna je nooit. Het zijn allemaal kopieën van kopieën van kopieën, dat weet u toch. Dat dendert achteruit, mensen. Kopieën van kopieën van kopieën. Hebben we het wel eens geprobeerd? Nou, dat zijn wij dan. Nee, tot Christus waren al 75 generaties, dus 74. Ga er maar aan staan. En dan tot ons, ik schat dat het er zo'n 60 zijn. Ongeveer, dus ga er kopieën van kopieën. Ik denk dat er misschien wat in zit. En misschien dat het is waarom er zo weinig levenskracht zit in de moderne mens. Maar ik verbaas me er aan de andere kant wel over. God, doe er dan wat mee. Haal iets overhoop. Of hoe was die ook alweer, die van Wim Sonneveld, dat liedje? Dat is lang geleden dat ik die geciteerd heb. Nou weet ik hem niet meer. Je doet wel weer een scheutje water. Ja. Als je een vent geweest was, dan zou je zus en zo gedaan hebben. Naar de Golf van Mexico, of wat het maar was. Enzovoorts. Maar zijn hele leven lang had die vrouw hem tegengehouden. En had gezegd, oké, dan maar niet, dan gaan we maar naar een huisje in Ommen. Dat is ook leuk. Hè? Dat was echt zo, hoor. Huisje in Ommen. Nee, of was Lochem? Lochem. Nee, sorry. Ommen was van die andere. Dit was huisje in Lochem. Enzovoorts. En aan zo'n man verdwijnt het leven en het initiatief was hem toch te moeilijk. En dan, nou ja, dan gaat het leven aan je voorbij. En als je dan oud wordt, kijk je achterom en zeg je, had ik maar zus, had ik maar zo. Is that all there is? Ja, als je er niet meer van maakt, is er niet meer dan dat. En dit is niet mijn advies of een filosofie. Dat staat gewoon in de dagen uitkopen. Enzovoort. Als je wat doet, doe het dan goed. Of althans zo goed mogelijk. Dan kan je altijd terugkijkend zeggen, maar ik heb het wel geprobeerd. Ja, en dan kan je dan trots op zijn. De prediker is sterker. De prediker zegt gewoon, je komt daarvoor in het gericht. Dat wil zeggen, je wordt geacht iets met je leven gedaan te hebben. Niet noodzakelijk een bijdrage aan de eeuwigheid of zo. Het hoeft ook niet noodzakelijk tot eer van God specifiek te zijn, maar als je met je leven niks doet, dat is in ieder geval niet tot eer van God. En als je er wel wat mee doet en ook probeert te genieten van de dagen waarin het dan mooi weer is, dat is vrij na prediken, ja, dat is wel tot eer van God. Dat meen ik. Want dat staat er ook gewoon. Zo. Geniet dan alle dagen van uw leven met de vrouw die gij lief hebt. En dan moet je boter op je hoofd smeren, geloof ik. Je hoofd gezalfd met olie. Sorry. Ja, ik was toch in de buurt. Je hoofd gezalfd met olie en al dat soort dingen meer. Dat staat er gewoon. He? Je hebt je leven. Doe er iets mee. En dat in zichzelf bij elkaar dan toch weer ijdel is, dat kan dan wezen, maar probeer er wat van te maken en geniet de goede dagen, want de kwade dagen komen ook. Dat is wat de Bijbel leert. Het vraagt om inzet en dat strijd oplevert. Zeker in een land waarin alles gewoon moet zijn. Dat hele woord komt in geen enkel land voor. Hè? Gewoon. Dat bestaat helemaal niet. Nee, in andere landen is gewoon een scheldwoord. Ordinair. Ja, is het een scheldwoord? Is het laag van allooi? Ja, bij ons is gewoon de norm. Ik vind dat ernstig. Ja. Maar goed, denkt u er maar eens een poosje over na. Wij zullen het hierbij laten. Als het psalm negatief is, ik persoonlijk vind van niet. Nee, echt niet. Ik kan me er heel goed in vinden. Ja. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. Waaruit wij zoveel mogen leren over wie u bent. En aan de andere kant over wie wij zijn, zelfs ook van nature. En we danken u dat we mochten aanvaarden en verstaan dat we hier maar tijdelijk zijn. En dat ons leven in zichzelf niets voorstelt, zodat ons past nederigheid en vooral onderwerping aan u die gesproken hebt en die zichzelf hebt bekendgemaakt aan ons. We danken u dat wij dat profetisch woord hebben dat zeer vast is en dat ons instrueert over dit leven als zodanig en ons wijst naar dat goede werk dat u uitvoert in de loop der geschiedenis om een nieuwe schepping tot stand te brengen waarin gerechtigheid blijvend zou zijn. En we danken u dat wij die leven in deze tegenwoordige tijd reeds deel hebben aan het opstandingsleven van onze heiland zelf. Dat uw woord zegt dat wij in Christus reeds nieuwe scheppingen geworden zijn. En dat u ons ziet in Christus, dat wij leven onder dat nieuwe verbond waaronder u de zonde niet meer toerekent en onze zonde niet meer gedenkt. En waarin u ons ziet als volmaakt in Christus. En waarin u ons wilt opvoeden, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Het zijn grote dingen die wij niet zelf kunnen bedenken, maar die u ons geopenbaard hebt in dat woord dat we ook vanavond weer mochten openen. Daarom bevelen we ons aan, van harte, bij u en bij de kracht van uw genade, opdat we daaruit mogen leven. In het besef van de vergankelijkheid van ons eigen wezen en zelfs van ons denken, van nature. Maar zeker in het besef ook van die kracht die van u werkt in een ieder die gelooft. Die opstandingskracht waarmee u onze heiland zelf hebt opgewekt uit de dood en gezet hebt aan uw rechterhand. En daarom mogen wij vertrouwen, omdat u ons oproept om te komen tot u. Te leven vanuit de genade die u geeft en actief te leven als uw kinderen, als uw knechten, als geroepen zonen, als geroepen erfgenamen van die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.